om vanmorgen samen in uw midden te zijn, om dat woord van God met u te delen. En ik wil dat graag doen vanuit Handelingen 8. En ik wil daar graag een paar versen van lezen. En wel Handelingen 8 te beginnen bij vers 26. En daar stopt het voorlopig ook even. Dus Handelingen 8, vers 26. En daar luidt het woord van God aldus. En een engel des Heren sprak tot Filippus. En zeide, sta op en ga tegen de middag de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza. Deze is eenzaam. En hij stond op en ging. Ik wil graag vanmorgen in uw midden iets zeggen over gehoorzaamheid. U bent hier in deze dienst en u luistert naar het woord van God wat zojuist is voorgelezen. En dat is niet zonder verplichtingen. Want horen naar het woord van God vraagt in uw en in mijn leven naar gehoorzaamheid. Mag ik daar een voorbeeld van geven vanuit het Oude Testament, wat we allemaal denk ik wel kennen. Als je het Bijbelboek Jona leest, dan staat er zo nadrukkelijk in de eerste regels, en het woord van God, het woord des Heren, kwam tot Jona. En God zegt heel simpelweg, Jona, wat jij moet gaan doen is, je moet je begeven richting Nineveh, die goddeloze stad, die stad zonder God levend. En jij moet daar mijn woord gaan verkondigen. Wat een geweldige opdracht. Maar je leest gelijk in hoofdstuk 1... dat er van de uitvoering van die opdracht helemaal niks terecht komt. Want Jona die hoort dat woord van God wel. Maar hij gehoorzaamt het niet. En dan lees je wat dat betekent voor mensen rondom hem heen. Want dan staat er zo treffend in de Statenvertaling, en hij daalde af naar Jaffa. Als je niet hoort, als je niet luistert naar het woord van God, als je niet luistert wat het woord van God door de kracht van de Heilige Geest tot uw en mijn leven spreekt en je gehoorzaamt dat niet, dan heeft dat ernstige gevolgen. Want kijk bijvoorbeeld maar naar het leven van Jona. Hij daalde af naar Jona. Jona daalde af naar Jaffa. Hij kiest dus voor een weg bij God vandaan. Hij moest eigenlijk naar het oosten, daar waar het licht opkomt. En hij gaat naar het westen, daar waar het licht ondergaat. Als de Heer Jezus spreekt over de gelijkenis van die barmhartige Samaritaan, dan zegt hij een zeker mens reisde, en bij dat zekere mens zou je je eigen naam in kunnen vullen, van Jeruzalem naar Jericho. Als u wel eens in Israël bent geweest en u hebt de reis gemaakt van Jeruzalem, de Godstad, naar Jericho, in de Bijbel altijd een beeld van de wereld, dan merk je dat dat een afdalende weg is. En als een mens ondanks het feit dat hij het woord van God hoort, de Godstad Jeruzalem de rug toekeert. Daar waar het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus heeft plaatsgevonden. En hij gaat op weg naar de wereld, dan zegt de Heer Jezus heel simpel weg. Dan is de kans groot dat je voor dood of voor halfdood langs de kant van de weg komt te liggen. En er is maar één manier mogelijk dat je in je leven weer op de benen komt te staan. En dat is dat je verbonden wordt, verzorgd wordt. Eerst door de Heer Jezus Christus zelf. En hij brengt dezegene die hij verbonden heeft in de herberg altijd een beeld in de Bijbel van de gemeente. Jona heeft heel wat op zijn geweten. Want er staat als hij in Jafo komt, dat hij een boot vindt. Als je bij God weg wil gaan, zal de tegenstander van God, Satan, je 1001 kansen aanbieden om die weg van God af toch wel voort te gaan zetten in je leven. En hij komt aan boord en dan steekt er, als ze van wal steken, een geweldige storm op. Zo groot en zo krachtig is die storm, dat alles wat aan boord is, overboord wordt geworpen. Maar daardoor wordt de storm niet minder. En men besluit maar om tot de God die men aanbidt te gaan bidden. En Jona begrijpt: ik zet het leven van mensen op spel. En hij komt tot inkeer. En dan lezen we in Jona 3 dat dat woord van God opnieuw tot hem komt. En dat hij dan gehoorzaamt. Maar om nou te zeggen dat hij staat te juichen en te trappelen, bepaald niet, lezen we in het vervolg. Ik wil u vanmorgen over dat teken van gehoorzaamheid en wat de heerlijke consequenties daarvan zijn, iets vertellen uit Handelingen 8, uit Handelingen 9 en uit Handelingen 10. Dus u merkt wel, we gaan vanmorgen echt op voor een Veluwse preek. Keurig netjes in 3 punten. Dus gaat u er even goed voor zitten. We gaan Handelingen 8, Handelingen 9 en Handelingen 10 behandelen. Wat speelt zich af in Handelingen 8? Aan het begin van Handelingen 8 zien we dat er een zware vervolging is gekomen tegen de gemeente te Jeruzalem. In Handelingen 7 hebben we gezien dat de eerste christen wordt geslachtofferd. Stefanus. En we zien dat toen zij dit hoorden, namelijk hoe hij spreekt over het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus in vers 54, sneed het hun door het hart en zij knersten de tanden tegen hem. Gehoorzamen dat woord van God, van Christus? Never. En dan staat er zo prachtig. Terwijl die woede om Stefanus oploopt, maar hij, Stefanus, vol van de Heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand God. Weet u, als u leest bijvoorbeeld in de Hebreeënbrief, dan lees je heel vaak dat de Heer Jezus zit aan de rechterhand van de Vader. Maar hier, als het er omspant, dan ziet Stefanus hem staande. Zoals wij wel eens doen, als we in de kamer zitten, we zitten heerlijk ontspannen te lezen of iets anders te doen, en er gebeurt buiten iets, dan ga je staan. En soms ga je een beetje op je tenen staan om het nog beter te kunnen zien. Hij ziet hier de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. En we kennen deze vreselijke geschiedenis, want als hij ook zegt dat hij dat ziet, dan beginnen ze hem te stenigen. En dan zegt Stefanus: Heer Jezus, ontvang mijn geest. En op de knieën vallende, riep hij met luide stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En dat is het begin van een ernstige vervolging van de gemeente van Jezus Christus. Geleid, lezen we aan het eind en aan het begin van hoofdstuk 7 en 8... door niemand anders dan Saulus, die we later Paulus noemen. En dat betekent dat de gemeente van Jezus Christus verstrooid wordt. En dat heeft ook een heel gunstig effect. Want wat in hun hart leeft, wat in hun hart woont, wat ze in liefde en genade gehoorzamen, dat nemen ze mee. En een van die diakenen, die na Stefanus gekozen was, Filippus, die gaat het land rond, hij gaat naar de stad, staat er van Samaria, en predikte hun de Christus. De gekruisigde, de levende, de opgestane Heer en Heiland. En hij mag grote tekenen en wonderen verrichten in de naam van de Heer Jezus Christus. En dan hebben we zojuist gelezen in vers 26, dat hij een hele vreemde opdracht krijgt. Tenminste, als je bedenkt zoals hij bezig is. De een na de ander komt tot geloof, komt tot bekering. En men laat zich dopen. Kunnen we lezen in onder andere vers 12. Een logische stap van datgene wat je gelooft. En dan gaat de engel des Heren tegen hem spreken, hebben we gelezen in vers 26. En die zegt tegen Filippus: Filippus, sta op. Misschien zat hij, misschien lag hij. Sta op en ga tegen de middag, nota bene op het heetst van de dag, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza. Er staat er nog dit bij, weinig verheffend. Deze is eenzaam. En dan komt er een zinnetje, wat buitengewoon belangrijk is. En hij stond op en ging. Misschien hadden we het ons zo kunnen voorstellen dat Filippus had geprotesteerd. Want Filippus had kunnen zeggen, want hij krijgt de boodschap namens God: Heer God, is dat wel een goed plan? Ik ben hier zo zegenrijk bezig. De een na de ander komt tot geloof. Zelfs een tovenaar heb ik tot u mogen brengen en hij heeft zich laten dopen. En de een tot de ander komt tot geloof. Mensen die horen de heerlijke boodschap van Jezus verzoenend lijden en sterven. En heren, nou roept u mij op om naar een weg te gaan die eenzaam is. Naar de mens gesproken zouden we zeggen, wat valt daar nou aan winst te behalen? Nou, eerst dit. De allergrootste winst die God in uw en mijn leven wil behalen is dat wij gehoorzaam worden aan zijn woord. En ik hoop ook elke keer als u onder het woord bent, dat u doorprikt door de woorden van degene die het spreekt, maar dat u altijd biddend uzelf afvraagt: Heer, wat wilt u door dit woord, wat de broeder leest en uitlegt uit de Bijbel, tegen mij zeggen? Het is een woord van God wat tot uw hart komt vanmorgen. En we moeten samen met die kleine Samuel in die goddeloze omgeving van de tempel, waar de zonen van Eli bezig waren, Hofni en Pinhas, om dat woord van God niet te gehoorzamen, ons de vraag stellen: spreek, Heren, want uw dienstknecht, uw dienstmaagd hoort, luistert om te gehoorzamen. En dat is zo bijzonder in dit gedeelte. Filippus gaat. En misschien heeft hij wel heel menselijk gedacht: wat is nou hier de zin van? Want God stuurt soms onze plannen die wij hebben volkomen in de war. En dan komt het erop aan wat we zingen. Leer mij volgen zonder vragen, want Vader, wat u doet is goed. En hij stond op en ging. Geen tegenspraak. En dan heeft hij een ontmoeting met een Ethiopiër, zegt vers 27. Een kamerling, een rijksgrote van Kandatzee, de koningin der Ethiopiërs. Haar opperschatbewaarder. Wat een titels heeft die man, zeg. En die man die is naar Jeruzalem gegaan, lezen we, om God te aanbidden. Maar het probleem is, hij heeft daar niet een echte ontmoeting gehad met God zelf. En eigenlijk rijdt hij een beetje gefrustreerd terug naar huis. Hij heeft ook een souvenir meegenomen. Een boekrol. En niet zomaar een boekrol, maar een boekrol van Jesaja. En dat hij hongerig is, blijkt al uit het feit dat als hij een ontmoeting heeft met Filippus, dan is hij al behoorlijk ver gevorderd in die boekrol. En dan zegt Filippus, die door de geest geleid wordt om naast hem te gaan lopen, begrijp je, versta je wat je leest. En dan zegt die moorman, die zegt, hoe zou ik dit kunnen als niet iemand mij daar in de weg wijst. En dan vind ik dat zo prachtig, dat er staat, als hij dan instapt en naast hem gaat zitten, en het gedeelte van de schrift dat hij las was dit. En dan krijgen we dat bekende gedeelte over de Heer Jezus Christus. En de kameling, staat er in vers 34, antwoordde en zeide tot Filippus, ik vraag u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders. En dan zo'n prachtige uitdrukking in de Bijbel. En uitgaande van dat schriftwoord predikte hij hem Jezus. En weet u wat mij nou opvalt? Wat hij nou precies gezegd heeft, dat staat er niet. En hoe ze nou precies via dat gedeelte uit Jesaja uiteindelijk terechtgekomen zijn bij de doop, dat wordt hier niet uitgelegd. Het is alsof de Heilige Geest zegt, geloven moet je beantwoorden met dopen. En deze kamerling heeft dat begrepen, want wat lezen we? En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerling zeide, zie, daar is water. Wat is er tegen dat ik gedoopt word? En dan staat er waarschijnlijk in uw Bijbel een gedeelte wat tussen haken staat. Men vermoedt dat dat er later tussengevoegd is, maar als het er tussengevoegd is, dan verschaft het wel duidelijkheid. Want er staat er, en hij zeide, dat is dus Filippus, als je nou van ganser harte gelooft, dan is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En dat is zo mooi, hè? Dan zie je dat degene die gedoopt gaat worden, de touwtjes in handen neemt. Want hij liet de koets stoppen en beiden daalden af in het water, zowel Filippus als de kamerling. En hij doopte hem. Hoe kwam het zover dat deze persoon, deze kamerling, gedoopt werd? En hoe kwam het zover dat hij zijn weg verder met blijdschap kon reizen? Want dat staat er letterlijk achter. En dat hij dat woord gaat uitdragen. Dat kwam allemaal door de gehoorzaamheid van Filippus. Die zo druk bezig was. En die door God een eenzame weg opgestuurd wordt. Weet u, het is heel gemakkelijk om elke zondag naar het woord van God te luisteren. Maar dat woord van God, dat vraagt consequenties. Dat vraagt dat je gehoorzaam bent naar datgene wat God tegen je zegt. Ik weet nog dat broeder Aad van der Zand op de pastorale cursus een verhaal vertelde van een man die hij ontmoet had. En het was hem opgevallen dat elke keer als hij die man zag, wat die man zo intens en intens bedroefd keek. En op een gegeven moment deed de gelegenheid zich voor om van hart tot elkaar te spreken. En toen zei Aad, hij had de vrijmoedigheid om dat te vragen. Hij zei, beste broeder, hoe komt het nou toch dat jij altijd zo ontzettend bedroefd kijkt? Hij had de woorden nog niet uitgesproken of de man barstte in huilen los. En toen Aad in een pastoraal gesprek met hem sprak, vertelde deze man dat hij vroeger in zijn jeugd door God was geroepen om op een bepaalde plaats in het zendingsveld het evangelie van Gods reddende genade te gaan verkondigen. Maar om tal van redenen had hij dat naast zich neergelegd. En hij zei letterlijk, en vanaf dat moment is de vrede in mijn hart, de blijdschap in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus verdwenen. God vraagt van u en mij gehoorzaamheid. En dat is niet altijd gemakkelijk. Filippus had zijn denken tegen, maar hij ging, hij stond op en ging. En wat lezen we nou in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 9? Daar gaat het over Saulus. En dat is niet zomaar iemand, want er staat, en Saulus, vers 1, nog dreiging en moord blazende tegen de discipelen des Heren. Hij ging naar de hoge priester en hij vroeg hem brieven naar Damascus voor de synagoge om, als hij mannen en vrouwen die van die weg waren, dus die nare christenen, zou vinden hen gevankelijk naar Jeruzalem te brengen. We kennen allemaal de geschiedenis. Op die weg komt hij God tegen. In een verblindend licht dat uit de hemel omstraalt. En ter aarde gevallen, vers 4... hoorde hij een stem tot zich zeggen, Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? En hij zeide, wie zijt gij, Heere? En hij zeide, ik ben Jezus die gij vervolgt. En dan brengt hij een aantal dagen door in duisternis. En dan moet u eens lezen wat er staat in vers 10. Nu was het de Damascus een discipel genaamd Ananias. En de Heere zeide tot hem in een gezicht, Ananias. Een mooie man die Ananias, want hij zegt gelijk, zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zeide tot hem, sta op. Ziet u dat gehoorzaamheid altijd vraagt, sta op. Doe wat God van je vraagt. Sta op. En ga naar de straat die de rechte heet. En vraag ten huize van Judas naar iemand uit Tarsus genaamd Saulus. Want zie, hij is in gebed en hij heeft in een gezicht een man genaamd Ananias zien binnenkomen. En hem de handen opleggen, opdat hij weer kon zien. Dus God roept Ananias om de grootste vervolger, om de bijl van de gemeente van Jezus Christus, weer ziende te maken. Dat is toch het laatste wat je zou willen. Als iemand je zo vervolgt, als je op iemand moet vrezen om Christus wil, vanwege je geloof. Deze man heeft al zoveel op zijn geweten. Nou is die weerloos, nou is een vleugellam geslagen ziel. En weet u, wat God van ons vraagt, kan ons soms best in opstand brengen. En Ananias zegt maar gewoon heel eerlijk hoe hij deze opdracht van God innerlijk verwerkt. Want er staat in vers 13, en Ananias antwoordde, Heere, ik heb van velen over deze man gehoord. Hoeveel kwaad hij uw heiligen te Jeruzalem aangedaan heeft. En hier heeft hij volmacht van de overpriesters om allen die uw naam aanroepen gevangen te nemen. Heere God, ik schat de opdrachten van u hoog. Maar deze kan ik niet zo goed begrijpen met mijn menselijke verstand. En weet u wat dan zo bijzonder is? God gaat helemaal niet met hem in discussie. Want God wil niet dat wij over zijn woord discussiëren. Over welke geloofszaak ook. God wil dat wij gehoorzamen wat hij heel persoonlijk tot ons hart en tot ons leven spreekt. En dan staat er in vers 15, maar de Heere zeide tot hem. Ga. Kort hè? Duidelijk hè? Want deze is mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor heidenen en koningen en kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet ter wille van mijn naam. Dus God zegt simpelweg, Ananias, ik heb een geweldig plan met het leven van deze mens. En dan moet u letten op de gehoorzaamheid van Ananias. Want God had gevraagd, leg hem de handen op. Want dat kun je ook heel cool doen en heel nuchter. Zo in de zin van Paulus, of Saulus toen nog. God heeft mij geroepen om jou de handen op te leggen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Maar dat doet hij niet. Dat wil zeggen, hij doet dat wel, maar hij doet iets anders erbij. Want dan staat er in vers 17, en Ananias ging heen en kwam in het huis en legde hem de handen op. En zeide, Saul, wat staat er dan? Broeder. Prachtig, hè? Geloof vraagt heel wat van ons. Geloof vraagt gehoorzaam doen wat Jezus tegen je zegt. Laat je nooit verleiden om gehoor te geven aan wat mensen tegen je zeggen, als je dat niet eerst getoetst hebt aan het feit, is dat in overeenstemming met het woord van God. Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, Jezus, die u verschenen is op de weg waarlangs gij gekomen zijt, opdat gij weer zoudt zien en met de Heilige Geest vervuld worden. En wat staat er dan? En terstond vielen hem als schubben van de ogen en hij kon weer zien. En hij stond op, kwam in beweging en werd gedoopt. Ziet u hoe simpel het gevolg is? Geloven, dopen. En dat brengt mij bij hoofdstuk 10. Wat is er in hoofdstuk 10 aan de hand? Hier wordt ook iemand door God geroepen. Er was te Caesarea iemand die genaamd Cornelius, een hoofdman van de zogenaamde Italiaanse afdeling, een godvruchtig man, een vereerder van God met zijn gehele huis, die vele aalmoezen aan het volk gaf en geregeld tot God bad. Deze man heeft dus, terwijl hij de aanvoerder was van een vijandelijk leger, ontdekt Israël heeft een geweldige God. En zijn zoon heeft zijn leven gegeven voor mij. En hij krijgt een visioen om iemand bij zich te roepen, namelijk Simon Petrus. En Simon Petrus die bevindt zich op enige afstand. En voordat hij naar de maaltijd gaat, lezen we in vers 10. Want hij was hongerig en verlangde te eten. En terwijl men iets gereed maakte, geraakte hij in zinsverrukking. Mijn vrouw heeft vrijdag een nieuw soort stampot gemaakt. En ik kwam in een bepaalde zinsverrukking. En ik dacht, dat gaat weer best smaken. Misschien zegt u dat ook wel aan je te zien. Goed, gaan we niet over strijden. Ik ben ooit getrouwd met mijn vrouw als een heerlijke, slanke jonge man. Maar mijn vrouw kookt gewoon te lekker. Misschien zult u zeggen, ja, maar je hebt ook nog zoiets als een inwendige beperking. Zeg dan nee. Ja, ik wil ook wel gehoorzaam wezen aan mijn vrouw. Als ze zegt, je eet wat de pot schaft. En terwijl hij daar boven op het dak zit, dat is daar in Israël heel gemakkelijk, ziet hij een heel vreemd beeld. Want er staat in vers 11, en hij zag de hemel geopend en een voorwerp nederdalen in de vorm van een groot laken, dat aan vier hoeken nedergelaten werd op de aarde. Hierin bevonden zich allerlei viervoetige en kruipende dieren der aarde en allerlei vogels des hemels. En er kwam een stem tot hem, sta op. Ziet u?
Sta op.
Petrus, slacht en eet. Maar Petrus leefde bij het woord van God en hij zegt, geenszins, heren. Want ik heb nog nooit iets gegeten dat onheilig of onrein was. Een prachtige getuigenis, hè? Hij houdt zich dus aan het woord van God. Hij gehoorzaamt het woord van God als het gaat om onheilig en onrein, rein en heilig. En nogmaals, ten tweede male kwam een stem tot hem. Wat God rein verklaard heeft, mag jij niet voor onheilig houden. En dat geschiedt tot driemaal toe. En vanaf dat moment heeft Petrus eigenlijk een beetje een probleem. Want hij heeft dat zo van huis uit geleerd. Dat is rein, dat is onrein, dat is heilig, dat is onheilig. Wat wil God daarmee zeggen? En dan wordt er aan de deur geklopt. En dan staat er in vers 19, en terwijl Petrus nog steeds over het gezicht nadacht, zei de geest, met een hoofdletter, zie twee mannen zoeken naar u, sta dan op, ga naar beneden en reis zonder bezwaar te maken met hen mee, want ik heb hen gezond. Dus in hem stuitert het wel een beetje. Heere God, ik wil u dienen, maar u wijkt een beetje van uw regels af. Herkenbaar in uw leven. Dat je denkt, oh, de weg is duidelijk. En dan op het laatste moment, dan buigt God af. Ja, het is makkelijk hoor. En de muziekgroep hier, die zorgt er wel voor dat je enthousiast kunt zingen. Leer mij volgen zonder vragen. En Gods weg is de beste. Maar als God nou op het laatste moment zegt, ja, we zouden eigenlijk linksaf gaan, maar toch maar even rechtsaf. Je bent daar zo zegenrijk aan het werk, maar ik wil eigenlijk dat je naar die weg gaat die eenzaam is. Je bent zo heerlijk bezig in de gemeente, maar daar zit een grote zondaar. Ga naar hem toe, leg hem de handen op. Prediking met het evangelie van Jezus Christus. Heere God, ik ben zo bezig als dienaar van u. Ik houd me bezig met het Joodse volk, maar God gaat hem duidelijk maken. De genade is wel uit het volk van Israël. En wij zijn daarop geënt. Maar het is ook bestemd voor de volken uit de heidenen. En dan is hij gehoorzaam. Ziet u? En doordat hij gehoorzaam is, kan hij grote dingen voor God doen. Want als ze hem dan precies vertellen wat er gebeurd is, en het feit dat hij hier is, dat dat een gebedsverhoring is, zegt Petrus als hij zijn mond opent in vers 34, inderdaad bemerk ik, en wat staat er dan, een prachtige regel. En dat hebben we allemaal te danken aan die gehoorzaamheid van Petrus. Die zijn regeltjes aan de kant geschoven heeft en gewoon luistert naar het concrete woord van God. Ik bemerk dat er bij God geen aanneming des persoons is. Oh, wat kunnen wij soms toch worstelen met de gedachte of het evangelie van God ons wel waardig is. Nou, Petrus schrijft later in zijn brief dat God niet wil dat iemand van ons ook maar verloren gaat. Geen aanneming des persoons. Maar onder elk volk is wie hem vereert en gerechtigheid werkt, hem welgevallig. Naar het woord dat hij heeft doen brengen aan de kinderen Israëls om vrede te verkondigen door de Heer Jezus Christus. En dan gaat hij vertellen dat hij daar een getuige van is. En dan gebeurt er iets geweldigs. Want dan mag hij in vers 43 zeggen, en van hem getuigen alle profeten, dat een ieder die in hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam. En terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En al de gelovigen uit de besnijdenis die met Jezus waren meegekomen, stonden verbaasd dat de gave van de Heilige Geest ook over de heidenen was uitgesproken, want zij hoorden hen spreken in tongen en God groot maken. Toen merkte Petrus op, zou iemand het water kunnen weren om deze te dopen, die evenals wij de Heilige Geest hebben ontvangen. En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Heb je het gezien vanmorgen wat God tegen u wil zeggen? Zo direct is het water zichtbaar waarin gedoopt kan worden. Hoe vaak heeft God in uw leven geklopt aan uw hart om gehoor te geven aan die stap in het geloof, in gehoorzaamheid naar hem toe. Als ik zo met een schuin oog achter de coulissen kijk, dan zie ik dat er meer kleding ligt dan die gebruikt gaat worden. God zegt vanmorgen, er is water. God vraagt niet van u of u daar nog eens een week of dat u daar nog eens een maand over na gaat denken. Weet u, toen het mij duidelijk was, toen zei ik, ik doe het liefst met Anneke, mijn vrouw. Weet u wat het resultaat is geweest? Omdat ik het jarenlang heb uitgesteld. Tot er een jonge knul op een gegeven moment bij een bijbelstudieavond naar me toe kwam. En hij zei, broeder Haverkamp, weet u wat mij altijd opvalt? Als u een bijbelstudie houdt, zegt u altijd, je moet niet alleen maar horen naar het woord van God, maar je moet ook gehoorzamen. Ik zei, ja, dat klopt. En dat blijf ik zeggen. Hij zei, maar hoe gehoorzaam bent u zelf? Snotneus. 2021. Een jongen die uit de wereld kwam. Die door God gegrepen werd. Hij zei, broeder Haverkamp, ik kom uit de wereld. Ik heb geen enkele christelijke opvoeding gehad. Maar God heeft mijn hart geraakt. En toen ik in de Bijbel las, wie gelooft en zich laat dopen, heb ik dat gelijk gedaan. Sja, wat is nou je vraag? Hij zegt, u hebt een doopdienst geleid. U hebt gesproken in een doopdienst en u hebt mensen gedoopt. Maar volgens mijn goede bronnen, zei hij, bent u nog niet gedoopt. Weet je welke neiging je dan hebt? Om aan een ander uit te gaan leggen waarom jij nog niet gedoopt bent. Ik zei tegen hem, over 3 weken heb ik weer hier een doopdienst. En dan zal ik jou vertellen, antwoord geven op je vraag. Weet u wat er in die 3 weken gebeurde? Mijn vrouw en ik gingen een kopje onder. Wij kwamen in een dienst en daar werd aangekondigd volgende week zondag doopdienst. En na de dienst had ik een gesprek met een jonge man. En deze jongen die zat helemaal vast. En ik heb hem heel eerlijk verteld, als jij niet gehoorzaam wordt aan het woord van God, zul jij de vrede van God nooit in je hart leren ervaren. Hij zei heel simpel, ik kan niks met het werk van de Heer Jezus. Hij zei, God vind ik een lieve, fijne God, maar met de Heer Jezus kan ik niks. Ik zei tegen hem, dan heb ik een slechte boodschap voor je.
Want zonder de Heer Jezus Christus geen behoud. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En er is niemand die tot de Vader komt dan door, ja, door hem. Weet je wat hij tegen me zei? Hij zei, dit vind ik geen leuk praatje meer. Ik zei, nou, maar ik was ook niet van plan om een leuk praatje met jou te houden, maar wel een nuttig. En God gaf mij de vrijmoedigheid om aan hem te vragen, is er in jouw leven sprake van occultisme? En dat bleek het geval te zijn. En ik heb met deze jonge broeder gebeden. Ik heb hem in Gods handen neergelegd. En ik liep de trap af en God zei, nou zeg je alweer tegen iemand dat die gehoorzaam moet worden aan het woord. Wat heb jij vanmorgen gehoord? Ik denk, nou, ik heb toch een boodschap over te brengen aan Anneke. En Anneke had in die tijd met iemand beneden zitten praten. En die was via een heel ander terrein zo met Anneke bezig geweest dat we elkaar in de auto aankeken. Wij worden zo snel mogelijk gehoorzaam. Dat is de week erop gebeurd. Doordat een jonge knul tegen mij zei, je bent altijd bezig om mensen vanuit het woord van God de weg te wijzen. De waarheid en het leven. Sta op. En ga. Wat zegt God vanmorgen tegen u? Drie geweldige hoofdstukken. Lees eens rustig na. Mensen die in zich misschien bezwaren konden hebben. Van wat ze geleerd hadden vroeger. Maar als God spreekt, zegt God kom. En het is nog steeds genadetijd. Om je hart, je leven toe te vertrouwen aan de Heer Jezus Christus. Maar ook om zichtbaar te maken in de gemeente. Mijn oude leven wordt begraven. En ik mag in nieuwheid des levens opstaan met hem. Dopelingen die vanmorgen gedoopt worden. Heeft niet gemakkelijk gehad in de afgelopen periode. Maar ze wil gehoorzaam zijn aan God. Wat een getuigenis. Amen.